Ja, lieve mensen, ik ga een hele lange inleiding houden, want inleiding telt volgens mij niet mee in de lengte van de preek. Dus dat is handig om erin te komen. En ik ga iets vertellen, vorige week vertelde ik iets over een reis. Ik ben nogal veel op reis en dit is al een tijdje geleden. Dan was ik in Bangalore, een stad in India, en daar ging ik op zondag ook naar een gemeente. Het is altijd avontuur en dit keer was het wel helemaal. Dat was... Ik kwam daar binnen, ik had een gemeente opgezocht op het internet en toen zei de koster, die zei tegen mij, nou jij hebt geluk, Zek Poene is er. Nou, ik had nog nooit van die man gehoord, maar dat bleek de oprichter van die gemeente te zijn. En niet alleen van die gemeente, die heeft tientallen gemeenten mogen stichten in India en trouwens ook over heel de wereld, ook in Amerika. En die was altijd op reis. Maar die zondag was hij in zijn thuisgemeente in Bangalore. Die gemeente zat in de Da Costa straat, nota bene. Da Costa is een Nederlander. En ik ging zitten en drie preken van die man. Drie preken. En ik weet ze allemaal nog. Nou, ik kan ze niet reproduceren, maar ik weet nog waar ze over gingen. Dat was goed. Tussendoor was er een pauze. Er werd avondmaal gevierd. Daar mocht ik ook aan meedoen nadat ik even... met wat oudsten gesproken had. En daarna nodigden ze me nog uit voor het eten. Dus ik ben daar 5 uur onder de pannen geweest in die gemeente. Het was helemaal geweldig. En na afloop, als buitenlander, word je dan eventjes natuurlijk naar die Zek Poene toegeleid. Daar moest ik even kennis mee maken. En hij zegt, Nederland, ja Nederland, daar kom ik volgend jaar in Sliedrecht. Sliedrecht, daar woon ik naast. Nou, het bleek... in Gorinchem te zijn. Dus hij was hier in Gorinchem. En gaf hij op een conferentie 7 of 8 lezingen. Daar ben ik natuurlijk geweest. Dat was helemaal geweldig. Toen ik terugreisde naar Nederland, naar Europa. Toen zat hij notabene met zijn vrouw ook nog in het vliegtuig. Dus toen dacht ik, nou, nu kan me helemaal niets meer overkomen. Want Zek Poene zit in het vliegtuig. Dus ja, dat is helemaal geweldig. Sinds die tijd... lees ik wat van hem. Hij heeft heel veel boeken geschreven. Ik ben het trouwens echt niet in alles met hem eens hoor. Maar die man die heeft echt een ongelooflijke bijbelkennis. Heel veel boeken geschreven die hij gratis ter beschikking stelt. En hij preekt ook heel veel. En dat is allemaal online terug te vinden. En pas luisterde ik weer naar een preek van hem. En dat ging... Hij vertelde over mensen die opzocht. Hij had een gemeente gesticht in een heel klein dorpje in India. Nou, die kleine dorpjes die zijn ontzettend arm. Heel primitief. Ik ben er wel eens doorheen gereden met een trein. En dan, nou, je weet niet wat je ziet. Die mensen zijn arm, arm. En hij dacht, weet je wat, ik neem wat... een geldbedrag mee voor de oudste van die gemeente. Maar hij wist al, die oudste die gaat dat niet aannemen. Maar hij zei tegen die oudste van de gemeente, kijk, hier heb ik een geldbedrag en verdeel dat nou onder de arme broeders en zusters in de gemeente. En toen zei die oudste, maar er zijn hier helemaal geen arme broeders en zusters. Er zijn geen arme broeders en zusters. En dat is natuurlijk geweldig dat die man dat zei. En nu kom ik dan eindelijk aan het onderwerp van de preek. Want die hele gemeente zat... in hoofdstuk 1 van Efeze, denk ik dan. Die mensen die waren zo blij dat ze bij de gemeente van de Heer Jezus Christus hoorden, dat ze zich helemaal niet meer arm voelden. En de preek gaat niet alleen maar over hoofdstuk 1, we gaan de hele Efezebrief doorlopen. Dus even op het horloge kijken. En ik doe dat eigenlijk aan de hand van een boekje wat ik... gelezen heb. En dat is weer van Watchmenie. De vorige keer dat ik sprak, had ik het ook al over Watchmenie. Er zijn mensen die gewoon zoveel kostbare boeken geschreven hebben, dat je denkt, oeh, daar wil ik meer van weten. Ik heb een lijstje in mijn hoofd zitten van mensen die ik later in de hemel nog eens op wil zoeken. Mensen die ik niet gekend heb. Mijn schoonvader heb ik niet gekend. Die ga ik opzoeken. Maar Watchmenie ga ik ook opzoeken. En ik stel me dan zo voor dat daar een hele rij staat. Want Er zijn wel meer mensen die... Maar ja, goed, je hebt daar tijd zat. En ik heb hier geen geduld, maar daar heb ik vast wel geduld. Dus, en dan kan je lekker kletsen met mensen. Zo stel ik me dat dan voor. Hè. Er zijn heel veel mensen die ik op wil zoeken. Natuurlijk ook mensen uit de Bijbel, maar Wortsmanie ook. En Wortsmanie heeft een boekje geschreven en dat vat de Efezebrief in 3 woorden samen. En je hoeft van deze preek helemaal niks te onthouden, maar dit zou dan wel handig zijn. De hele Efezebrief is met 3 werkwoorden samen te vatten. En dat boekje dat heet Zitten, Wandelen, Standhouden. Zitten, wandelen, standhouden. Ik zie mensen knikken. Hebben dat misschien wel eens gehoord of gelezen? Wie heeft dat boekje gelezen? Kijk. Dat zijn er toch een paar. Dat is Zitten, Wandelen, Standhouden. Dat is een opmerkelijke volgorde. Want als wij zouden zeggen van... in het christenleven, hoe moet je je gedragen, dan beginnen wij vaak met wandelen. Wij beginnen met wandelen en dan gaan we uiteindelijk gaan we eens een keertje uitrusten en zitten. Maar soms is het misschien eerder dat we aan het rennen gaan en dan ja, struikelen en misschien wel bij de pakken neerzitten. Maar zo is het in deze brief niet. Zitten, wandelen, standhouden. Ik ga uitleggen hoe Wortsmanie daaraan komt. En dat zijn eigenlijk dan kernteksten uit die brief. 1 tekst is uit hoofdstuk 2, vers 6. Het zijn verschrikkelijk lange zinnen in deze brief, dus soms dan begin ik ook middenin. Vers 6, en hij heeft ons met hem opgewekt, dat is met Christus, en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Dus daar komt dat woord zitten. Wij zijn gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En hoofdstuk 1 begint natuurlijk met dat we alle geestelijke zegeningen ontvangen hebben. En gaat dan uitleggen hoe dat dan precies zit. Dus het geloofsleven begint met het weten dat we gezet zijn in een bepaalde positie. Het wandelen, dat komt bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 naar voren. Hoofdstuk 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Nou, het woord wandelen komt in deze brief wel een aantal keren voor, een stuk of 7, 8. En tenslotte het standhouden, dat is pas in hoofdstuk 6. Dat gaat over de wapenrusting. Hoofdstuk 6 vers 11. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dus daar hebben we dat standhouden. Dus zitten, wandelen, standhouden. Wat is nou het doel van de brief eigenlijk? Nou, het doel van de brief is, dat zou je kunnen lezen in vers 18 van hoofdstuk 1... Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Hoe moeilijke zin is dat ook weer. Maar eigenlijk komt het erop neer, als je het heel vrij vertaalt, van hoe staan we ervoor en hoe moeten we leven? En dat is natuurlijk, dat zijn belangrijke vragen. Hoe staan we ervoor? Nou, we staan er ongelooflijk goed voor. We hebben een ongelooflijke positie gekregen. En we beseffen dat misschien nog maar half wat onze positie is. En eigenlijk wil ik daar iets over uitleggen aan de hand van een heel moeilijk vers wat in die brief staat. Namelijk vers 4 van hoofdstuk 1. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Nou, hier gaat het over uitverkiezing. Daar zijn echt boekenkasten over volgeschreven. En daar wordt ook heel verschillend over gedacht en vaak heel moeilijk. Als je maar uitverkoren bent en als je het niet bent, nou, dan zou je nooit tot geloof kunnen komen. Zo denken veel mensen. Ik heb er ook bepaalde gedachten over hoe dat hier bedoeld is. En u hoeft het helemaal niet met me eens te zijn, maar... Ik zou willen uitleggen dat deze brief niet alleen maar gaat over het persoonlijke, over je persoonlijk leven, maar dat het ook heel veel gaat over ons gemeenschappelijk leven. Dat zijn wij niet zo gewend. Wij leven in een individualistische samenleving, moeilijk woord. En wij worden opgevoed en opgeleid om onafhankelijk te zijn in ons maatschappelijk leven. Als je maar financieel onafhankelijk bent, dan is het wel goed. Maar als Paulus deze brief schrijft, dan schrijft hij dat aan de gemeente van Efeze, aan de hele groep gelovigen. En we moeten dat goed in de gaten houden, dat dit een brief is aan de hele gemeente. We zien verderop in de brief ook dat de gemeente wordt aangeduid met een lichaam. En dat we allemaal afzonderlijke leden zijn natuurlijk, maar het is een geheel. En zo zou je die uitverkiezing ook kunnen zien. En als je dan leest in hoofdstuk 3, vers 9. Dat is ook weer halverwege een zin. Opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. We lezen hier iets over een geheimenis, een geheim, wat verborgen is geweest, en dat de gemeente nu een bepaalde positie heeft. Kijk, dit was toen Paulus dit schreef, dit was echt nieuw. Wij zijn daar misschien aan gewend geraakt, maar het was eigenlijk een geheim dat de gemeente is ontstaan. In het Oude Testament gaat het voornamelijk over God en zijn relatie met het volk Israël. Israël als vertegenwoordiger van God op aarde. En de taak van Israël was nou juist om in de wereld en ook aan de overheden en macht in de hemelse gewesten de wijsheid van God bekend te maken. Dat was de taak van Israël. Zij hebben daarin gefaald. Maar het verhaal met Israël is niet afgelopen. Wat Lida vertelde over de liefde voor Israël. Ja, Israël gaat zeker weer een rol spelen. Maar nu heeft de gemeente deze taak gekregen. En dat was helemaal niet bekend. In het Oude Testament staat daar eigenlijk helemaal niets over geschreven. Als je leest in hoofdstuk 5 van Efeze, daar gaat het over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Dat is best wel een beladen onderwerp, daar ga ik me niet aan wagen. Maar in vers 32 staat, dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Daar is dat weer. Het was een geheim. Het geheimenis is groot. Het was helemaal niet bekend van tevoren. Wat was niet bekend? Dat de gemeente een enorm bijzondere positie heeft ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Namelijk, wij zijn zijn bruid. In het Oude Testament is Israël wordt voorgesteld als de vrouw van God. In het Nieuwe Testament is de gemeente, is de bruid van Christus. Dus dit huwelijk moet nog komen. Dat kunnen we over lezen in Openbaringen. Maar we hebben een enorm bijzondere positie gekregen ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn bruid. En daarom hamert Paulus er ook op hoe belangrijk het is om hem te kennen. Dat is het allerbelangrijkste. Niets is belangrijker dan dat een bruid de bruidegom leert kennen als ze gaan trouwen. En in dat licht zou je misschien wel die uitverkiezing kunnen zien. Kijk, ik ben met Hanni getrouwd, ik heb haar dus uitgekozen. Maar daarmee zeg ik niets over andere vrouwen. Die zijn net zoveel waard. Toch? En het is niet zo simpel als dat het wel eens wordt voorgesteld. Van nou, als je niet uitverkoren bent, dan ga je naar de hel. Zo wordt dat wel eens gezegd. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet waar naar mijn mening. Er zijn verschillende groepen mensen in de Bijbel. We hebben de mensen in het Oude Testament, Abraham, David, Mozes, die behoren niet tot de gemeente. Echt niet, want de gemeente bestond nog helemaal niet toen zij leefden. De gemeente is ontstaan in Handelingen. Al deze Oud-Testamentse geloven horen tot het volk Israël. niet waar? En die hebben een andere positie ten opzichte van God dan wij. En wij behoren tot de gemeente. Ik krijg heel vaak de vraag van ja, maar mensen die bijvoorbeeld als moslim opgroeien, gaan die allemaal naar de hel dan? Nou, wat denkt u? Zouden alleen wij die, laten we maar zeggen, het zondagsgebed gebeden hebben, behouden zijn en de rest van alle mensen naar de hel gaan? Dan hebt u zeker Romeinen 1 en 2 nog niet zo goed gelezen. Er is een andere weg. Iedereen kan iets van God weten. En moslims die geloven ook in een schepper. Kijk, ik preek hier echt geen alverzoening. En ik geloof dat Jezus Christus de enige weg naar God is. De enige weg. Maar er zullen mensen in de hemel zijn die daar komen zonder te weten dat het was door de Heer Jezus en door zijn bloed. Kijk maar naar de Oud-Testamentse gelovigen. Zij moesten offeren. Zij moesten dieren offeren om, dat was voorgeschreven. Kan dat bloed van dieren hen redden? Nee, maar het wees naar het offer van Jezus Christus. Dat wisten ze nog helemaal niet. En toch zijn zij behouden, uiteraard. En dus zonder te weten dat het bloed van Jezus redt, zijn zij behouden. Israël had een bijzondere positie. Maar wat alle andere mensen dan die leefden in die tijd? Nou, die worden, lees Romeinen 1 en 2 er maar op na, geoordeeld naar wat zij geweten hebben en wat ze daarmee gedaan hebben. En zo gaat God ook in deze tijd iedereen echt eerlijk beoordelen. Echt eerlijk. Naar wat iemand geweten heeft en wat hij daarmee gedaan heeft. En ik hoop dat we verbaasd zullen zijn over hoeveel mensen uiteindelijk behouden zullen zijn. Maar de vraag is of je tot de gemeente behoort of niet. En wij die de Heer Jezus Christus kennen, wij behoren tot de gemeente. Hoe ongelooflijk bijzondere positie is dat? Er zullen dus heel veel mensen zijn die wel behouden zullen zijn, die helemaal niet naar de hel gaan, maar die niet tot de gemeente behoren. Ook nadat de gemeente op is genomen, en we hebben de tekst gehoord uit 1 Thessalonicenzen 4, dan gaat de geschiedenis gewoon weer door, hoor. Dan gaan al die oude profetieën weer lopen en dan komen er nog enorm veel mensen tot geloof. Lees Openbaringen er maar op na. Ja, en in Openbaring 6 gaat het over mensen, over zielen onder de troon van God die om wraak roepen. Ze zijn wel behouden, maar dat klinkt niet erg christelijk, hoor, om wraak roepen. Dat zijn mensen die horen niet tot de gemeente, maar die zijn niet verloren. Nou, ik vind dat zelf wel een fijne gedachte, omdat ja, ik ben amateur evangelist en daar word je niet heel erg vrolijk van als je nu het evangelie gaat prediken in deze tijd in dit land. Er komen namelijk niet heel veel mensen tot geloof. Een enkeling. En wat dan met al die andere mensen? En ik kan er wel dus af en toe wakker van liggen inderdaad en een traantje omlaten om al die mensen. Maar het is niet gezegd dat alle mensen zomaar rechtstreeks naar de hel gaan. Dat zou ik nooit in mijn mond durven nemen. Goed, dat over de uitverkiezing. En dan, hoe kun je nu weten dat je tot de gemeente behoort? Er staat een hele mooie tekst in hoofdstuk 1 van Efeze. In vers 13. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is echt geweldig. De Heilige Geest wordt als een soort stempel op je gedrukt. En dat is niet bij je doop, alhoewel de doop heel belangrijk is. Dat is niet als je de introductiecursus met goed gevolg hebt doorlopen. Hoe goed een introductiecursus ook is. Maar dat is als je tot geloof komt. En wat is dat dan? Hoe merk je dat dan? Als je Romeinen 8 leest, daar staat, de geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als iemand durft te zeggen, ja, ik weet dat ik een kind van de Heer ben, ik weet dat ik een kind van de Vader ben, dan kan dat eigenlijk alleen maar door de Heilige Geest. Dat is de verzegeling met de Heilige Geest. Het zeker weten, alhoewel, ja, je hebt helemaal geen echt natuurkundig bewijs of zo, maar het zeker weten dat je bij hem hoort, dat is het stempel van de Heilige Geest. En ik vraag heel vaak aan mensen, nou, als mensen zeggen, ja, ik geloof wel in God hoor. Ja, ik geloof wel dat Jezus geleefd heeft. En zeg ik, maar zou je jezelf nou een christen noemen? Of zou je jezelf, denk je dat je een kind van God bent? Of denk je dat je later in de hemel komt? En als mensen dan zeggen, nou ja, ja ik hoop het, ik hoop. Hè? Dan kan je er een beetje aan twijfelen of zij het stempel van de Heilige Geest hebben. Want als je de stempel van de Heilige Geest hebt, als je verzegeld bent met de Heilige Geest, dan weet je, ik hoef het helemaal niet te verdienen, ik kan het helemaal niet verdienen. Ik krijg het. Ja, en ik mag mezelf een kind van de Vader noemen. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik geloof in Jezus Christus. Onze positie begint dus met zitten en met een zeker weten van al deze fantastische dingen. En daarvan uitgaand mogen we uiteindelijk gaan wandelen. Toen Adam geschapen werd, dat was op de zesde dag, en daarna was het Sabbat, was het rustdag. Dus Adam begon eigenlijk gelijk met rusten. Hij begon met zitten. Zo mag het voor ons ook zijn. Wij moeten heel erg goed weten wat onze positie is. En van daaruit mogen we gaan wandelen. En het is niet zo dat we hoeven te zeggen nu, omdat de Heer Jezus zoveel voor ons gedaan heeft, nu ga ik eens lekker hard aan het werk en lekker wandelen. Dat is tot mislukken gedoemd. Ik denk dat ik het al eerder gezegd heb. Als we die hoofdstukken van Efeze lezen, dan gaan eigenlijk de eerste drie hoofdstukken, dat is eigenlijk de uitwerking van die theorie van de positie die we hebben. En de standaard die daarin wordt neergezet, die is super hoog. Lees maar eventjes mee, dat vind ik echt zelf een van de mooiste stukjes in de Efezebrief. In Efeze 3 vers 14. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ja, dit is echt prachtig. En dit staat zo haaks op mijn natuurlijke denken. Sinds Adam en Eva van die boom van de kennis van goed en kwaad hebben gegeten, weten wij zo ontzettend goed wat goed is en wat fout is. En wij weten ook dat we zelf altijd gelijk hebben. Oh, wat heb ik toch een gelijk. En de spreker van vorige week, die zei het ook al, hij moest leren dat het daar helemaal niet om draait. En maar wij denken, wij moeten ons gelijk halen. En hoe belangrijk is het dat wij gelijk krijgen. En zo worden we ook helemaal in de maatschappij beïnvloed. Dit land is ook niet te regeren, want er zijn 17 miljoen meningen. Iedereen heeft gelijk of probeert ze gelijk te halen. Maar wij moeten leren van die andere boom, de boom van het leven, te eten. En dat is waar Efeze over gaat. Ja, we moeten geworteld en gegrond zijn in de liefde. Geworteld en gegrond in de liefde. Het gaat helemaal niet over gelijk halen of... Kijk, iedereen die hier zit, ons is allemaal op de een of andere manier onrecht aangedaan. We hebben allemaal wel eens een keer geen gelijk gekregen. En de een meer dan de ander natuurlijk. En zolang wij proberen te worstelen om ons recht te halen, in welk opzicht ook, in maatschappelijk opzicht of ook, maar nog erger misschien, naar onze broeders en zusters toe. Zolang we dat proberen, dan eten we van die boom van kennis van goed en kwaad. Maar we moeten proberen te leven uit die andere boom. En het is niet te doen. Dat is eigenlijk niet te doen. In het boekje van Watchman Nee, daar geeft hij echt een geweldig voorbeeld. Hij heeft het daarover, was een boer in China, een christelijke rijstboer. Deze had een land halverwege de berghelling. En die rijstvelden die zijn vlak gemaakt, dat zijn allemaal van die plateaus. En die moet je onder water zetten, zeker in tijden van droogte. En in die tijd gebeurde dat met de hand. Dus die man die moest dan met een waterrad, hand aangedreven, zijn veld onder water zetten. Nu had hij een onderbuurman. Die had twee velden. En die dacht op een gegeven moment, 's nachts van ik prik dat dijkje door van het bovenliggende veld. En laat al het water op mijn veld lopen. En dat gebeurde niet één keer, maar dat gebeurde meerdere keren. En die broeder, die zat daarmee. Wat moest hij doen? En hij ging naar de broeders toe. En hij zei, ja, ik probeer me te beheersen. En ik probeer geen wraak te nemen. Maar is dat goed? En toen gingen ze ervoor bidden. En daarna zei een van de broeders, als wij alleen maar doen wat goed is, dan zijn we maar armzalige christenen. Wij moeten meer doen dan wat goed is. En de broeder was zeer onder de indruk. En de volgende morgen pompte hij eerst de twee velden van zijn onderbuurman vol. En 's middags zijn eigen veld. En dat ook een aantal keren. En die onderbuurman die was zo verschrikkelijk verbaasd over die houding, dat hij naar de reden ging vragen en uiteindelijk zelf ook christen werd. Nou ja, dit verhaal loopt dan goed af, maar dat wil natuurlijk, niet alle verhalen lopen goed af natuurlijk. Maar hoe kun je dat nou doen? Wij willen ons gelijk halen, wij willen soms wraak nemen. Je kunt het alleen maar doen in zijn kracht. En de kracht van de Heer Jezus, daar wordt al over gesproken in hoofdstuk 1, vers 19. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig te werken van de sterkte van zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Wij kunnen putten uit een alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Ik heb mezelf vaak afgevraagd wat dat dan is. Heeft dat ook iets te maken met lichamelijke kracht? Ik ben vaak wel moe of zo. En dan zou ik willen dat ik meer energie had. Maar dat is niet deze kracht. Deze kracht, het wordt ook eigenlijk uitgelegd, het is dezelfde kracht die Christus opwekte uit de doden. Het is een levendmakende kracht. En wij moeten dus bedenken dat er altijd nieuw leven mogelijk is. En onze houding zou dan moeten zijn dat wij niet proberen onszelf te verbeteren. Kijk, ik ben ongeduldig. Dus ik denk, ja, als ik nou maar iets meer geduld had. En dan probeer ik de Heer te bidden, Heer, wilt u mij meer geduld geven? Dat is een verkeerd gebed. Dat is niet handig, want dat gaat de Heer niet doen. Want wat de Heer doet, is dat hij meer van zichzelf wil geven. En niet de afzonderlijke goede eigenschappen. Wij denken in eigenschappen, hij denkt in zijn persoon. En wij denken, wij zijn een beetje vaak van het restaureren, van het oplappen. Ik werk aan aandrijvingen voor nieuwe aandrijvingen voor oude treinen. Vaak. En die oude treinen die lappen ze weer op. Die zijn 30 jaar oud. En dan verven ze een mooi verfje aan de buitenkant. Een nieuw interieurtje, nieuwe stoeltjes, mooie nieuwe vloer. Prachtig, ziet er allemaal geweldig uit. Maar dan liep ik onder zo'n trein en dan schroefde ik een paneeltje open. En dan komt er allerlei roest en andere ellende komt er tevoorschijn. Dat hebben ze allemaal netjes weer weggewerkt achter leuke paneeltjes. Maar en zo is de Heer niet. De Heer is niet van het restaureren. De Heer is van nieuwbouwprojecten. Alles nieuw. En dat is niet alleen maar één keer als je tot geloof komt. En wij hebben er ook over gezongen, nieuw leven, nieuw leven. En dat is gewoon elke dag mag je met een schone lei beginnen. Elke dag is nieuw. En dat is zoals in hoofdstuk 4 staat, vers 22. wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met een nieuwe mens. Dat is de weg van de Heer Jezus. Dus wij moeten niet proberen onszelf te verbeteren en onszelf mooi voor te doen. Maar eigenlijk moeten wij, zodra we uit bed stappen, bedenken dat we geen stap kunnen doen zonder hem. Kijk, als je hier staat te preken, denk je, ja, nu heb ik de leiding van de Heilige Geest echt wel nodig.
Ja,
tuurlijk. Maar ik heb hem evenzeer nodig als ik straks op de fiets naar huis rijd. En misschien nog wel meer. Want ik heb een hele gevaarlijke fiets. En ik word vaak over het hoofd gezien. En dan reageer ik verkeerd. Dan heb ik de Heer Jezus nog veel harder nodig. Om een goede houding te hebben ten opzichte van andere mensen. Eigenlijk alles wat we doen, hebben we de Heer Jezus bij nodig. Ik heb dat moeten leren en ik doe het nog vaak niet. We komen tot het laatste onderwerpje en dat is stand houden. En dat is dan natuurlijk het ontzettend bekende stukje over de wapenrusting. En ik ga echt niet al die afzonderlijke delen bespreken. Maar wat ik wel wil aanstippen is dat daar gesproken wordt over een geestelijke strijd. Tegen machten, wereldbeheersers en de duisternis van dit tijdperk. Misschien leeft u wel een heerlijke christelijke bubbel en heeft u daar helemaal geen last van. Maar de mensen die ik tegenkom op straat, het is opmerkelijk hoeveel jonge mensen niet geloven in God, niet geloven in Jezus, maar wel geloven dat er boze geesten zijn. Waarom? Nou, van God en van Jezus hebben ze nog nooit iets gemerkt, maar van boze geesten wel. Ik durf er geen percentage aan te hangen, hoeveel mensen dat geloven, maar dat zijn er echt veel. En ik heb in de loop van de jaren tientallen, zo niet honderden verhalen gehoord, waar ik echt van schrik, dat mensen tot achterna gezeten worden door boze geesten. Het is echt in deze tijd, ja, misschien niet alleen in deze tijd, maar het is zeer reëel aanwezig in de levens van heel veel mensen. Maar ook wij worden natuurlijk aangevallen door de Satan. En ik heb wel eens bedacht van, oh ja, dat stukje van de wapenrusting, je moet de wapenrusting aantrekken. En misschien is dit wel een stukje wat speciaal persoonlijk bedoeld is. En zo heb ik dat ook wel eens gedaan. Ik dacht van, weet je wat, ik trek elke ochtend de wapenrusting aan. In gedachten dan, hè. En al die onderdelen bedenken, dat is natuurlijk goed. Maar het is ook een beetje dom. Want dat impliceert namelijk dat ik het 's nachts heb uitgetrokken. Maar in de nachten kan je aangevallen worden door de Satan. Echt wel, als je dan wakker wordt. En dan kan er een soort angstje overvallen. Ik heb dat wel. En sinds ik bedenk van, oh, maar ik moet die wapenrusting helemaal, ik moet gewoon als een soldaat, moet je gewoon in volle wapenrusting moet je gaan slapen. Dat helpt. Daar is meer rust en minder angst. Dat is misschien een tip. Als je de wapenrusting aan hebt, kijk, ik las vanmorgen nog een artikel van een of andere filosoof en dat ging over het gebruik van sociale media. Het gebruik van Facebook en Instagram. En hij zegt dat het is echt. Mensen proberen daar hun waarheid uit te halen. Je zit als het ware allemaal in afzonderlijke bubbels ook. En kijk, deze filosoof zei. Hij heeft een boek geschreven waarin hij zegt van. Hij haalt filosoof Nietzsche aan. Nietzsche die zei. Pas op, er komt een tijd dat we zeggen, God is dood. En dat de mensen dan hun eigen waarheden moeten bedenken. Hun eigen waardesysteem moeten ontwerpen. Nou, de technologie die we hebben op onze mobiele telefoon, die maakt daar gebruik van. En ik heb zelf Facebook hoor. Dus op zich is dat niet fout. Ik heb geloof ik minder dan 10 vrienden, dus ik ben een soort kluizenaar. Maar je moet heel goed bedenken hoe je daarmee omgaat. En of dat nou je waardesysteem is. En dus als wij spreken hier over de, waar staat het? De gordel van de waarheid, niet waar? Even kijken, waar staat het? Middel omgord met de waarheid. Wat is de waarheid? En heerlijk dat wij de Bijbel hebben als woord van God. En natuurlijk moet je dat ook interpreteren, want in de Bijbel staat niks over het gebruik van mobiele telefoons. Maar de waarheid is er wel in te vinden. Als je je oefent in het stand houden, het is ook niet, trouwens, het is ook niet veroveren. Het terrein is al veroverd door onze Heer Jezus. Het terrein op de Satan is veroverd. We hoeven alleen maar te blijven staan en stand te houden. Sommige mensen denken van ik moet een bepaald gebied ook veroveren. Nee, in dit gedeelte wordt er echt gezegd van alleen maar stand houden. Als je je daarin oefent, dan en bepaalde verleidingen het hoofd kunt bieden door die wapenrusting, dan is mijn ervaring dan uiteindelijk worden die aanvechtingen en die verleidingen minder. En er staat een heerlijke tekst in Jacobus 4 vers 6, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Als je dat maar blijft doen, dan dat werkt echt. Vindt, ja, nou, en niet dat ik, kijk, maar als ik dan ook maar een minuutje die wapenrusting afdoe, ja, dan is de Satan er wel weer bij natuurlijk. Hè? Je moet niet denken dat je zelf beter wordt of zo. En van, oh, nu heb ik daar helemaal geen last meer van dat soort verleidingen. Dat is niet zo. Het is allemaal, die wapenrusting, het is allemaal in Christus. Dus, zitten, wandelen, stand houden en eigenlijk geen stap doen, geen stap uit je bed doen, en ook in je bed trouwens dus, zonder Jezus Christus zelf en zijn wapenrusting. De brief eindigt met een prachtige zegenbede ook. De genade zij met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. En u hebt misschien gedacht, die Wim die praat wel heel veel over de Heer Jezus Christus. Nu hebt u iets van de achtergrond van mijn denken daarin gehoord, dat de Heer Jezus staat bovenaan voor mij. Waarom? Omdat wij die speciale positie hebben gekregen, dat wij zijn bruid zijn. Voor de spreker van vorige week zei het nog, hè, mannen die zijn de bruid, tot in de eeuwigheid moeten ze maar aan wennen. Maar dat geeft de bijzondere, intieme relatie aan die wij hebben met de Heer Jezus. Hij staat bovenaan. Voor Paulus was dat zo en laat dat voor ons ook gelden.